Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Dag, lieve luisterballen. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nydia.
Hallo. Dit is aflevering 124.
Klopt, en wij dachten, we nemen op zaterdagochtend op. Normaal gesproken staat onze podcast al een aantal uur online. Maar met de reden, dan kunnen we als vanouds samen gezellig aan één tafel de podcast opnemen.
Ja.
En toen?
Ik had daar erg veel behoefte aan wel, want ik dacht de hele tijd, mijn voorkeur gaat niet uit naar afstand. Maar toen kreeg de meid die ik niet ben, maar de andere, die kreeg corona.
Ik kreeg corona, ja. Dus jij was in Spanje.
Ja.
Je zou terugkomen gisteravond.
En ik kwam ook terug. Ik deed wat ik zei.
Ja, ik...
Niet?
Nee. Of tenminste, heb ik ooit iets gezegd?
Jij hebt gezegd, we gaan het lekker samen opnemen, samen in de ruimte.
Oh,
en toen kreeg jij corona.
Maar jij, je zou het ook zo kunnen zien, jij komt niet. Ik bedoel, ik zit hier gewoon aan de tafel.
Ja, dat is waar.
Aan de
dat
tafel.
Is waar. Ik kies ervoor om niet met jou in één ruimte te zitten, ja, want jij hebt corona.
Het is, ja, het is gewoon heel vervelend. Maar het is niet al... Nou ja, eigenlijk het is... ik voel me verder best prima. Dat is het probleem niet zozeer. En ik heb ook verder geen mensen gezien. Dus ook niet verder andere mensen aangestoken. Dus dat is ook prettig. Maar de Women's March is morgen. En daar kan... Of nee, sorry, de Feminist March. Moet er nog even aan wennen.
Even goed om te weten dat inderdaad de naam is veranderd. De Women's March was het de vorige jaren en nu is het de Feminist March.
Ja, en wat alleen maar inclusief. Fantastisch en goed is en zo. Maar ik moet er nog even aan wennen, dus ik zeg het af en toe nog verkeerd. Maar goed, de podcast. We gaan de Damn Honey Yes en No doen. Maar eerst een leuk bericht.
Een leuk bericht. En die kregen we van Nienke. En die gaat als volgt. Hoi meiden, ik beluister nu jullie uitzending over sekswerk en shit en hoor net de brief van Jasmin voorbij komen. En die brief die ging over Jasmin's angst voor klusjes mannen over de vloer. Want daar had ze vervelende ervaringen mee, omdat er de hele tijd ook opmerkingen gemaakt worden over haar uiterlijk en dat ze knap is en zo. En daar voelde ze zich heel erg vervelend bij, want ze werd een beetje lastig gevallen. Dus ze kreeg ook een beetje angst voor gewoon vreemde mannen over de vloer.
Ja.
En dan schrijft Nienke, dit is één van de redenen, dus de brief van Jasmin, één van de redenen waarom ik vrouwenindekeuken.nl ben gestart.
Nee, die brief van Jasmin niet. Toch?
Nou, oké, wat Jasmin beschrijft in haar brief.
De shit die zij beschrijft. Ja, precies. Ja,
sorry. Ja. Niet Jasmin's brief.
Nee.
De shit die Jasmin beschrijft in haar brief. Dit is een van de redenen waarom ik vrouwenindekeuken.nl ben gestart. Ik werk al erg lang als meubelmaker en heb veel te maken met rare situaties in de mannenwereld. Maar vooral merkte ik hoe fijn mijn klanten het vonden om bij installatie van hun meubel een vrouwelijk team over de vloer te krijgen. Nu had ik van tevoren verwacht dat vrouwen in de keuken wel heel veel aanvragen van vrouwen zou krijgen. Maar dat is niet het geval. We krijgen zeker 50-50 aanvragen door mannen en door vrouwen. Luisterend naar jullie aflevering vraag ik me nu ineens af. Zouden mannen ook last hebben van mannetjesangst? Tussen aanhalingstekens. Dus zouden ze zich geïntimideerd voelen? En is dit dus niet een breder ervaren probleem dan enkel door vrouwen? Geen idee. Ik dacht, ik gooi het eens een in de groep. Groetjes, Nienke.
Dit is toch fantastisch?
Ja joh, ik keek op die website. Ik moest bijna huilen. Ik dacht echt, dit is wat een geweldig initiatief.
Ja.
Vrouwenindekeuken.nl. Ook een hele leuke naam trouwens.
En hebben mannen ook last van mannetjesangst? Misschien kunnen we het even aan Daniel vragen. Dat is toch een beetje de enige man in ons leven.
Zal Daniel!
Daniel! We moeten eventjes een zeer nauwkeurig luisteraaronderzoek doen onder de demoniepopulatie. En we hebben de vraag. Heb jij als man last van mannetjesangst of je geïntimideerd voelen als je bijvoorbeeld mannen over de vloer krijgt die iets met de riolering komen doen of iets van een keuken komen bouwen of zo?
Nee.
Oh.
Oh, nou, dat is het.
Meestal wel gezellig.
Wel gezellig zelfs.
Ga ik een beetje meekijken.
Oh.
Aan het doen zijn.
Ja, dat is ook. Maar dat is. Nou, dit is nog even helemaal een andere sidetrack. Want stel, er komt zo iemand en je bent niet geïntimideerd door zo iemand. Hoe gedraag je je überhaupt in de omgeving? Want wat wordt er van je verwacht? Moet je inderdaad gaan staan en dingen aangeven of kijken? Of kan je beter zeggen, nou, ik ben daar en succes, Jan?
Ik ga meestal passen. Maar ik moet wel zeggen dat ik altijd word heel bewust van de termen die ik gebruik. Dus ik weet de termen nooit. En dan ga ik het toch proberen te zeggen wat ze aan het doen zijn. En dan voel ik me altijd heel bewust van mezelf.
Zo van, hey, ik zie dat je met de riolingsbout in de weer bent, Jan. Dat,
Ja, dus dat.
Nou, oké, bedankt. Nou.
Het is de podcast Allereerste Dingen van Mion Nusseling en Marco Dreyer.
Oh ja.
Daar hebben ze een aflevering gemaakt over hoe je je gedraagt als er klusjes mensen over de vloer komen. Die was heel erg leuk. En dat is ook zo dat ze dan niet weten of je ook gewoon of je koffie aan moet bieden. Dat soort dingen, weet je wel.
Ja, van, wel, als
je
nou, toch? Dat is toch het minste wat je...
Volgens mij was Mignon zo, die heeft nooit koffie in huis of zo. Moet je het dan speciaal in huis houden?
Nee, dat is inderdaad lastig. Ja.
De hele sociale conventie eromheen was heel erg leuk om te luisteren. Dus dat is wel een leuke tip. Gewoon voor de, nou ja, weet je wel dat je weet, je bent niet de enige die hier de hele tijd mee zit.
Nee, absoluut niet. En ik moest dus ook meteen denken aan Ipe Driessen van de Eeuw van de Amateur. Hij heeft een fotostriproman gemaakt, Het Nadeel van de Twijfel. En daar zit dus ook een scène in. Waarbij er dus een klusjesman op bezoek komt. En dan gaat hij zo heel ongemakkelijk zo van... alles wat wellicht wijst op dat ik gay ben... dat ga ik dan nu maar eventjes een beetje... verstoppen of wegduwen. En nou, ik moet zo hard lachen om die scène. Hij heeft er ook wel eens over verteld in de Eeuw van de Amateur. En dan gaat die man, die gaat dan vragen van... kan je dan wat laten zien van die fotostrips? En dan laat hij dus een strip zien waar zijn zus in speelt. En dan zegt die man... dat is niet verkeerd, hè, om voor je camera te hebben. En dan zegt Ipe zo... Nee, dat is niet verkeerd. In plaats van... Het is mijn zus. Zo grappig. En zover ik dus heb begrepen, is dit wel echt gebeurd. En heeft hij er daarna dus nog een keer een strip over gemaakt. Nou, heerlijk. Dus mannen kunnen ook last hebben van mannetjesangst. Daniel, dat, die kan wel zo stoer zeggen van... Nou, ik niet, hoor.
Nee.
Maar... Ja.
Ik denk dat die versie van dus helemaal gaan meepraten en zo... Dat is natuurlijk een versie van angst.
Zo van laten zien van, ik weet ook heus wel. Ik kan ook heus wel mijn eigen riolering fixen.
Ja.
Heb ik jou niet voor nodig dat je er nou toevallig bent. Met je rioleringsbout. Ja, nee, kan.
Oké. We gaan door naar de Damn Honey No. Dus we kunnen niet wachten, Nydia. Laat ons huilen.
Corona bestaat niet meer en dat vieren wij.
Nou, fijn.
Ik vind dat dus hilarisch.
Ja, ik
dat
ook.
Dat ik uitgeschakeld ben door corona. Een paar dagen nadat het OMT het advies naar buiten bracht... om ook de allerlaatste COVID-maatregelen die we nog hebben... te laten vallen. Dus testen bij klachten? Nee joh. In isolatie gaan als je corona hebt? Dat hoeft niet meer. En een nieuwe vaccinatieronde, dat zou niet zinvol zijn. Nou...
Mijn klomp is wederom gebroken.
Je klomp breekt. Nou, waarom geven ze nou dit advies? Omdat het virus de endemische fase heeft bereikt volgens het OMT. En dat wil zeggen dat het constant aanwezig is, maar... waarbij de gehele populatie door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit, moeilijk woord, heeft opgebouwd.
Ja, sorry, maar het is echt dat jij nu corona... Ik ga niet met jou in de ruimte zitten.
Nee,
ik zou het ook
niet.
Andere mensen niet aan willen
nee,
doen.
Nee, natuurlijk niet.
Het is toch... En kijk, er waren al zo fucking weinig maatregelen. Maar hoe moeilijk is het om zelf een beetje in de gaten te houden? God, ik heb wat symptomen. Laat ik eens een testje doen. En als je het hebt, dat je dan gewoon thuis blijft.
Ja.
En ik vind niet eens dat dit over... Ik vind dat eigenlijk voor alles zou moeten kiezen. We moeten gelden.
Ja.
Als jij ergens hoestend en proestend gaat zitten omdat je tering omdat je heel erg verkouden bent en of weet ik veel, of griep hebt. Je gaat iemand toch ook niet... Je wilt toch mensen ook niet aansteken met de griep?
Nee.
Je wilt ze niet aansteken met verkoudheid? En ik zou het ook heel vervelend vinden als ik bijvoorbeeld op kantoor zou zitten met een collega die de hele tijd aan het blaffen is. Ga toch weg? Ik word sowieso woest. Woest daarvan tegenwoordig. En het is versterkt door corona. Maar why zou je dat doen?
Ja, nou precies. Wel een hele belangrijke kanttekening is dat dus het OMT-advies... Dit is dus een advies, het is dus nog niet helemaal doorgevoerd. Ook zegt... Blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit of ziek voelt. Maar in de media is dus vol opgepakt. Corona is voorbij en dat vieren wij. Zo van, over tot de orde van de dag. Eindelijk, we zijn er klaar mee. Wat gewoon heel verwarrend is. En het kabinet heeft dus ook nog niet gereageerd op deze hele uitspraak, op dit advies. Maar weet je wat ik ook wel apart vind? Van als je je niet fit of ziek voelt, blijf thuis. Maar als je dus tegelijkertijd gaat zeggen van je hoeft je niet te testen. Kijk, ik had iemand in mijn omgeving waarmee ik in een auto heb gezeten die corona had. En dus ben ik meteen gaan testen. Maar ik voelde mij niet zo ziek dat ik dacht ik moet nu... Want ik had eigenlijk heel weinig klachten. Ik had weinig last. En verder, wat gedurende de week is er wel wat meer, zijn er wel wat meer klachten bijgekomen. Neusverkoud. Gewoon eigenlijk de lichtere symptomen. Vergeleken met vorige corona die ik had, is het veel lichter bij mij. Maar ik vraag me dus af, als ik niet zo duidelijk had geweten van ik ben in contact geweest met iemand, had ik dan een test gedaan? Had ik het dan geweten? Het lijkt me gewoon heel goed om te blijven testen. Want zou ik thuis zijn gebleven?
Ja, precies.
Zeg maar, wanneer voel je je niet fit genoeg om dan te zeggen, blijf dan thuis? Snap je?
Ja, ja.
Dus komt blijf gewoon testen. Ik snap ook echt niet, weet je wat, dat testen, dat is toch echt het minste wat we kunnen doen. Want er zijn al nauwelijks maatregelen meer. In het OV hoef je al geen mondkapje op. In het ziekenhuis niet, bij de apotheek niet. Op plekken waar dus mensen komen, of soms die moeten daar soms heen. Die weten van, oké, ik loop extra risico. Die kunnen eigenlijk al nauwelijks naar dit soort plekken toe, maar ze moeten wel. En dan zelfs dit ook al niet meer. Ik snap het gewoon niet.
Nee, ik snap het ook niet. En toen ik met Cato met de trein naar Spanje ging, toen was het zeg maar in Nederland niemand mondkap. Frankrijk, toen in Frankrijk mensen instapten, daar kwamen al mensen met mondkapjes op. Toen reden we in Spanje. Toen zette iedereen zijn mondkap op. En toen dacht ik, hey, is het hier nog verplicht? Wat heerlijk. Want ik had sowieso een mondkap op. Want ik vind het, er zaten weer zoveel blaffende mensen. Dus ik stond alweer hevig oogrollend met mijn mondkap in die trein. En maar toen echt 2 dagen nadat we in Spanje waren, of nadat we in Malaga aangekomen waren, was het groot op het nieuws daar dat de mondkapjes niet meer verplicht waren in de trein.
Oh, ja.
En dat iedereen elkaars glimlach nu weer kon zien. Het werd breed uitgemeten. En meteen was er niemand meer die daarom... Dus het is ook niet zo, zelfs als... Ik weet niet of de regelgeving daar is van, nou, hè, zet een mondkapje op als je toch gewoon op plekken, maar kijk maar even. Niemand doet het meer. Iedereen was zo van, yes, we kappen ermee.
Dat is dus ook het ding, denk ik, dat media, die spelen daar denk ik een grote rol in, van op welke manier breng je nieuws. En dat is met dit advies dus ook, want je kan eigenlijk toch beter hameren op, misschien heb je er minder last van, jij als persoon, van je corona, zoals ik dat nu ook heb. Maar als ik het nu weer doorgeef aan iemand, die het weer doorgeeft aan iemand, die het weer doorgeeft aan iemand die wel een groter risico loopt, of dat je het niet eens weet van jezelf, hè, dat het een groter risico bij jou heeft om corona te krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over long COVID gehad.
I know. Echt, echt.
En over wat corona wellicht met je lichaam doet, waarvan we dat nu nog allemaal niet precies weten. Het is, nou,
Maar het is ook, als ik het over long COVID heb met mensen, met gewoon maar random mensen, dan lijken mensen ook niet echt te weten wat het is.
Nee, dat klopt. Wij hebben er natuurlijk een aflevering over gemaakt.
Wij zitten er ook
al
kniep
mensen
in.
Die het hebben. Ik volg mensen die het hebben.
Ja.
Dat is ook wel zo. En als je dat niet weet, dan ja, dan heb je misschien ook wel helemaal... Denk je ook, nou prima, dan krijg ik toch even die corona. Joh,
ja.
Maakt mij het uit. Ja, nou ja. Maar er was dus was ook naar buiten gekomen, hè, dat er dus 3 op de 5 van de long-covid-patiënten... die na 2 jaar nog steeds ziek is, wordt volledig afgekeurd door het UWV. En dat neemt dus niet mee of die andere 2 van de 5 dan ook heel erg ziek zijn... maar niet afgekeurd worden, snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus of het bij het UWV ligt of dat ze dus minder ziek zijn... En in die statistieken missen bijvoorbeeld ook mensen die dus vanuit zichzelf al minder zijn gaan werken. Zo van, nou, ik werkte al 5 dagen, ik ga nu 3 dagen werken. En dan de rest van de dag lig ik eigenlijk plat op bed of op de bank, want ik ben dan gewoon helemaal kapot van het werken. Dat zit allemaal niet in die cijfers.
Nee.
Er is gewoon weinig onderzoek ook nog steeds naar long covid. Wat sowieso anders moet. En ook kennis die er al is over ME, dat moet allemaal meegenomen worden. En waar, weet je wel, waarom gebeurt het niet? En waarom gaat het er zo weinig over? En ook Marion Koopmans, die werd dan op Twitter, zei iemand van, oké, maar long covid dan. En dan zei ze, long covid, dubbele punt, ongemak. En dan zo echt zo, het ongemak. Ja, en ik weet niet of ze dan bedoelt van, het is een ongemak om het te hebben. Of meer van, het is een ongemak qua...
Dat het bestaat?
Ja, zo, ik weet niet. Maar ik vond het ook heel respectloos naar mensen die dus inderdaad al 2 jaar thuis zitten. Waarvan ook heel veel mensen in de zorg, hè, die in de zorg... Begin corona daar hebben gewerkt. Het risico was heel groot om corona te krijgen. Er waren nog geen vaccinaties, niks. Dan krijg je long covid en dan zit je thuis.
Nou. Ja.
En ik vind het dus heel raar als het officieel zou zijn dat ik dus nu naar de supermarkt mag, naar vrienden mag. Want mensen gaan dat natuurlijk doen. Ik bedoel, nu al zullen mensen de regels minder serieus nemen. Van, nou ja, je moet eigenlijk 5 dagen thuis blijven, maar goed. Ik voel me eigenlijk wel weer goed. Of maar ik had die afspraak. Het is gewoon heel belangrijk. Dus...
En ik zie ook alweer, zeg maar, als mensen nu... ik zag iemand op Insta een test laten zien van... kijk, ik heb geen corona. En dan meteen al daaronder zo'n ding van... ja, ik weet dat het nu niet meer hoeft... maar ik vind het wel prettig om het toch te testen. Dat je je bijna moet verantwoorden dat jij wel test. En ik heb dat ook een keer gehad. Toen had ik een foto van mezelf gemaakt met een mondkapje op in de trein. En meteen iemand van... je hoeft geen mondkapje meer op in de trein. Want er zitten allemaal mensen zonder mondkap om mij heen in de trein. Maar ik vind het prettig om een mondkap op te doen. Laat me het rust.
Ja.
Dat is toch van de zotte dat je jezelf moet gaan lopen verdedigen.
Ja,
dat
je
nog iets van een maatregel neemt. Houd toch op.
Ja, het is bizar allemaal.
Ja.
En dus voor de mensen die een verhoogd risico lopen als ze corona krijgen. En dus al hun familieleden, gezinsleden. Het is gewoon verschrikkelijk. En ook, weet je wel, je krijgt natuurlijk ook gewoon mensen die onder een baas werken, die zegt, jij komt gewoon naar je werk. Als jij fit genoeg bent, ook al heb je je komt gewoon naar je werk. Nou,
allemaal dingen. Okay.
Ja, ik zou zeggen, je kunt op zijn minst, ik snap ook wel, hè, we hebben geen zin meer. Dat snap ik ook wel. Ja, logisch. Maar je kan toch op zijn minst blijven hameren op dat zelftesten. Het is... zo minimaal. Luchtfilters plaatsen. Het is niet ingewikkeld. Mondneusmaskers. Nou ja, oké.
Okay. En dan minimale dingen.
En dan hier nog bovenop. Dus dat we zoveel mensen nu in de kou laten staan. Daar nog bovenop met dit advies. Kwam gisteren het nieuws naar buiten dat de 2 grote post-covid polyklinieken in Amsterdam en Rotterdam de deuren hebben gesloten voor nieuwe patiënten. Want blijkbaar zijn de vergoedingen te laag die ze voor een patiënt krijgen. En de zorg is dus niet meer te betalen. Dus als je long-covid of post-covid, hoe je het wil noemen, hebt, dan kan je daar dus nu niet meer terecht. En er is nog veel onduidelijkheid over. Dus naar je huisarts of zo, de kans dat daar dan een goed plan komt of iets, dat is gewoon klein. Want er is sowieso weinig bekend over wat je moet doen.
Ja.
En het is zo belangrijk als je serieus genomen wordt als je een chronische ziekte hebt.
En dit gaat dan om zoveel mensen. En ook die krijgen dan de middelvinger. Want ik had wel echt, en ik denk dat veel ME-patiënten en CVS-patiënten dat ook hadden. Gewoon de hoop dat, omdat er nu zo'n grote golf aan post-covid-patiënten komen, dat er dan dus naar post-virale ziektes onderzoek wordt opgestart. En dat is ook gewoon weer zo'n teleurstelling.
Ja, en het rare is, ik bedoel, het gaat vaak over economie. Ja, yeah, kapitalisme, geld. Yeah. Ja, we moeten gewoon lekker alles opengooien. Want we moeten gewoon lekker werken. We moeten gewoon helemaal niet bezig zijn met al die ziektes en gedoe. En doorhout kan het gewoon, maakt er niet uit, joh. Dat, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl, wat denk je wat het kost om al die mensen die long covid hebben, waarvan ook gewoon veel jonge mensen. Hè, dat zijn niet alleen maar tachtigers. Dat zijn volgens mij juist ook veel jonge mensen. Ik weet niet of ik dat nu verkeerd zeg. Maar wat ik ervan, de mensen die zich heel veel uitspreken hierover, ik zie gewoon heel veel jonge mensen, die zitten allemaal thuis.
Ja.
Nou ja.
Ja, okay. Dat kost hartstikke veel geld.
Oké. Dat was mijn eerste no. Erg altijd, hè? Tweede no is Iran. Zijn natuurlijk de protesten vorig najaar gestart en heel vurig aanwezig. En het nieuws wat ik er nu over las is dat dus schoolmeisjes in Iran vergiftigd worden.
Ja.
En die eerste vergiftiging die vond al plaats op 30 november. Toen werden er 18 studenten van de Noor Technical School naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze dus allemaal rare klachten kregen. Ze voelden zich niet goed. En sindsdien zijn er dus meerdere meidenscholen aangevallen in diezelfde omgeving. En ondertussen zijn er ook op andere omgevingen gevallen van vergiftiging bekend geworden. Zoals de afgelopen dagen was er een golf van vergiftigingen bij de hoofdstad Teheran ook. Ja.
Ja.
Dus de afgelopen weken kwam er weer een verhaal naar buiten dat er 35 meisjes naar het ziekenhuis werden gebracht. En godzijdank is het niet een dodelijke vergiftiging. Dus de meiden die kunnen wel geholpen worden en ze verkeren dan wel buiten levensgevaar.
Nee, maar het is echt genoeg om heel veel angst aan te jagen natuurlijk.
Precies. En dat is dan ook precies wat nu de vermoedens zijn. Namelijk dat het gaat om daders die meisjesscholen willen dwingen om de deuren te sluiten. En ja, wat zou jij doen als je een dochter hebt? Of als je zelf een jonge meid bent? Ga je naar school? Durf je dat dan nog? Het is natuurlijk een uitstekende tactiek om te zorgen dat mensen lekker thuis blijven en niet naar school gaan. En daar is dus natuurlijk ook weer veel onduidelijkheid over. Want de minister van Volksgezondheid, die zei zondag dat bepaalde figuren willen dat scholen dichtgaan en dan vooral meisjesscholen. Maar later zei hij dan weer, mijn woorden zijn verkeerd begrepen. Dus weet je wel, en de verdachten zijn ook nog niet in beeld. Zo van, wat is er nou precies aan de hand? Wat speelt er nou? En ik las ook in een stuk van The Guardian dat Masih Alinjad, dat is een human rights activist, een mensenrechtenactivist uit Iran, vermoedens uitsprak van, het is een soort wraak. Omdat de opstanden, omdat de meisjes, meiden daar natuurlijk een hele grote rol in spelen. Om te laten zien van fuck you.
Ja.
En dan krijg je dit op je bordje.
En het is goed, het is gewoon goed om je te realiseren, want we hebben er natuurlijk twee keer in de aflevering aandacht aan besteed, maar daar is het nog steeds de realiteit. Revolutie
heel
daar
veel mensen
en de
ook
opstanden
geëxecuteerd in de die gevangen zijn genomen.
Ja.
Ja, het is en ook de meest verschrikkelijke verhalen komen voorbij over wat er gebeurt met mensen die opgepakt worden. Het is gewoon allemaal nog heel erg
gaande.
Deze mensenrechtenactivist die zei zoals altijd van, spreek je uit, weet je wel, laat de wereld weten van dit gebeurt en we moeten het niet pikken. Er worden gewoon meiden nu vergiftigd op school.
Ja.
Wat? En ik wou nog even een documentaire of een aflevering van Frontlinie tippen van Berry Shalmashi, die ook bij ons te gast is geweest. Of tenminste, zij heeft kort iets over de opstand verteld een aantal maanden geleden in onze aflevering. Filmmaker is ze. En zij bezocht de Iraans-Koerdische oppositie voor dus een aflevering van Frontlinie. En die aflevering die heet Aan de rand van de revolutie. En die wordt komende donderdag uitgezonden, 9 maart. Op NPO 2 om 8:45. En ze heeft met allemaal mensen gesproken die dagelijks met de opstand in Iran bezig zijn, maar die dus moesten vluchten. Dus die niet meer in de frontlinie kunnen staan. Of hoe zeg ik dit?
Ja, met gevaar voor eigen leven. Ze zouden daar niet meer kunnen zijn, want dan is hun leven in gevaar.
Ze gaat in gesprek met deze mensen en ze is dus heel dicht bij de opstand gekomen voor deze aflevering.
Ja.
Dus
Nou, dat is een
ga die
tip
kijken.
Ja, zeker. Hooggeëerde types, mag ik uw aandacht voor onze sponsor? Terug van eventjes weg geweest, Theater Rotterdam. En nu met de voorstelling The Story of Travis.
Ja, mensen. We hebben zoveel geluk, want we mogen de hele tijd fantastische theatervoorstellingen aanraden. Dus wij meteen weer kaarten kopen.
Ja,
we gaan gewoon van onze eigen reclames, gaan wij de kaarten kopen. En dan dus denk, dat zegt op zich wel iets.
De gehele Damn Hardy inkomsten gaan op aan theater deze maand. Ik bedoel, we are not sorry. Ik vind het helemaal geweldig.
Nou, ik zag als eerste staan dat het stuk geschreven is door Esther Duisker. Nou, ik heb vaker stukken van haar gelezen. En toen dacht ik al, oké, let's go, we gaan.
Ja, en toen zag ik nog, het is geregisseerd door Romana Vrede. En toen dacht ik ook, nou, dat is nog een extra reden. De initiatiefnemers zijn 5 zwarte vrouwen van de Story of Travis. En dat is een unicum in het Nederlands theaterlandschap.
Maar waar gaat het dan over? De Story of Travis vertelt het verhaal van de Amerikaanse Travis, die als tiener zijn geboortestad Chicago verruilt voor een nomadisch bestaan. Nou, hij wordt verliefd, hij krijgt kinderen, hij bouwt een leven op in Nederland. En later, op 78-jarige leeftijd, dan keert hij terug naar Chicago. Daar bezoekt hij zijn familiegraf en dan blikt hij terug op zijn leven.
Ja, en we hebben de voorstelling dus nog niet gezien, maar ik verwacht een levensverhaal aan de hand van terugblikken en van dialogen. En er is een grote rol weggelegd voor familie. En het stuk is gebaseerd op een Broadway-klassieker uit 1959, A Raisin in the Sun, door Lorraine Hansberry.
Ik heb nog een mooie quote voor jou ook, uit de beschrijving van de voorstelling. Over het belang van het hebben van dromen, het laten gelden van je stem in een wereld die niet voor jou lijkt ingericht en het vinden van een thuis.
Ik kijk er naar uit.
Ja, ik ook. En we gaan weer in de middag, hè?
Ja, heerlie de peerlie voor jou, hè? The Story of Travis gaat 11 maart in première en daarna toert hij lekker door het land.
Ga naar www.tr.nl/Travis voor de speellijst en om tickets te kopen.
Ja, en even voor de goede orde, ze hebben dus ook gewoon voorstellingen in de avond. Ik bedoel, Nidia die wil dan heel graag gewoon in de middag, maar ja, in de avond kan ook.
Voor de nachtdieren die na 8 nog hun huis uitkomen.
Oh, Nidia, jij zul.
Mensen, de Demonies, Marie-Lotte Hagen, vertel het ons.
Voor de mensen die het na 38.000 keer zeggen nog steeds niet weten, ik ben nog vers terug uit Spanje. En behalve de zon en de zomerwijn op het terras, lof ik Spanje ook vanwege een aantal nieuwe wetten die er deze maand zijn doorgekomen. Of
nou, dan ga je toch in Spanje wonen?
Hè? Nou, misschien doe ik dat wel. Ja, misschien doe ik dat wel. In februari, niet deze maand, in februari zijn er een aantal wetten.
Oh ja, we zitten alweer in maart.
I know, het gaat zo snel. Wacht, ik ben weer buiten adem. Oké, in februari zijn er een paar wetten doorgekomen. En ik ga die nu eventjes benoemen, want ik vind het toch wel best wel tof. Spanje verruimt een aantal wetten op het gebied van gender zelfbeschikking en abortus en betaalde menstruatieverlof. En dat met betaalde menstruatieverlof, daar hadden we het vorige zomer al even over. Dat is nu dus ook officieel en het parlement in Madrid is akkoord gegaan. Het gaat om 2 wetspakketten waar verschillende wijzigingen onder vallen. Ten eerste is het pakket je baarmoeder, zo noem ik het maar eventjes.
Het pakket je baarmoeder.
Baarmoeder. Ja. En daar valt bijvoorbeeld het menstruatieverlof onder. Dus als je hevige pijn leidt tijdens je ongesteldheid, dan mag je je voor ziek melden. En niet de werkgever, maar het sociale zorgsysteem van Spanje draagt dan de kosten.
Nice. Nou.
En je hebt wel een briefje nodig van een arts die dan zegt, jij bent ziek. Maar we weten inmiddels ook dat dat voor alle ziekmeldingen in Spanje geldt. Dus ik vind het juist ook wel tof dat het dus gelijk getrokken wordt aan alles. Ja. Het wordt serieus genomen. Tenminste, dat idee heb ik daarbij. Dan is er ook nog een wijziging die zegt dat scholen en gevangenissen gratis menstruatieproducten moeten aanbieden.
Wow, ik heb er dus nooit over nagedacht dat je in de gevangenis je eigen menstruatieproducten zou moeten betalen.
Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat in Nederland zo is.
Nee, ik weet het ook niet, maar blijkbaar is het op plekken dus wel zo.
Want in Spanje was het blijkbaar wel zo.
Ja.
En nu hoeft het niet meer.
Oké.
Ja, en dat iedereen vanaf 16 jaar een abortus kan ondergaan zonder dat daar toestemming voor nodig is van een ouder of van een voogd. En die abortus moet in een openbaar ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Hiervoor moesten patiënten vaak nog uitwijken naar privéklinieken, want daar wordt namelijk 80% van de abortussen wordt in die kliniek uitgevoerd. Want veel artsen en ziekenhuizen weigeren ze om religieuze redenen om uit te voeren.
Ja, Spanje is heel katholiek, toch?
Heel katholiek. Ja, heel... Echt, het is rond de 3 stappen een kerk.
Toch maar niet naar Spanje verhuizen, hoor ik aan jouw zucht rondom die kerken.
Ja, tegelijkertijd is het ook wel altijd leuk om zo'n kerk in te lopen.
Een kerk, maar even gezellig een kerkje bezoeken.
Een kerk, ja. Hele dramatische beelden staan er. Dramatischer dan in Italië of zo. Ik vond het... theatraal.
Ja, maar sowieso is de katholieke kerk vrij theatraal.
Ja, dat is waar. Maar is Spanje...
Nog een stapje
nog een
erbovenop.
Tikkeltje theatraler.
Oké.
Dus dat zijn allemaal goede dingen. Dan is er ook nog het pakket genderzelfbeschikking. Zo heb ik het eventjes gedoopt. Ik weet niet of het officieel zo heet. En daarin zijn wijzigingen doorgevoerd die lijken op de transgenderwet, waar we hier in Nederland ook over praten.
Steggelen.
Waarover gesteggeld wordt. Namelijk, ben je ouder dan 16... dan mag je zonder toestemming van een arts je geregistreerde geslacht voor de wet laten wijzigen. Jongeren tussen de 14 en 16 mogen dit ook, maar hebben wel toestemming van hun ouders nodig. En voorheen hadden ze ook echt een diagnose nodig van genderdysforie. Dat is nu dus niet meer nodig. Alleen de toestemming van ouder of voogd. En is een kind 12 of 13... dan moet er wel een rechter oordeel over vellen.
Okay.
Maar ja, ben je ook nog vrij jong. En het is natuurlijk best wel interessant om naar te kijken hoe het in andere landen gaat. Want veel van deze onderwerpen, daar praten we ook over in Nederland. Want je hebt die transgenderwet waar dus over gesteggeld wordt. Want hier willen ze ook dat je het geregistreerde geslacht kunt wijzigen zonder dat je een toestemming moet hebben van een deskundige en zo. Die zegt dat je trans genoeg bent. En over menstruatieverlof praten we hier niet eens.
Nee, maar dat is natuurlijk hier ook anders. Als in, als jij je ziek meldt, dan...
Ja, heb je geen briefje nodig.
Je hebt geen briefje nodig. Dan ben je gewoon... Ja, als jij zegt, kan niet werken, want ik ben ziek. En of dat nou door je menstruatie komt of niet.
Nee, precies.
Dat maakt
is zo.
Dan in principe niet uit. Maar inderdaad, het ding van kijken naar hoe andere landen zaken aanpakken.
Ja, dat is wel goed, ook om van te leren. Want... Spanje heeft dus sinds 2020 een linkse overheid. Op het ministerie van Gelijkheid zit een progressieve minister. Zij heet Irene Montero. En zij is ook degene die al deze pakketten heeft. De wereld, het pakket Je Baarmoeder en het pakket genderzelfbeschikking is allebei bedacht. Of zij heeft ze ingevoerd.
Nou ja.
Uiteraard ook weer met veel bezwaren van de rechtse kant. Maar omdat de meerderheid daar links is, komen deze wetten er wel door. En het is ook wel... want kijk, ze heeft bijvoorbeeld, we zagen toen we bij cafés waren ook heel veel de sticker Solo CAC.
Ja.
CSC. Nou ja, alleen ja is ja. En Kato en ik dachten, oh wat goed, want ze zijn hier dan ook bezig met zo'n... met zo'n campagne van iemand moet echt ja over consent.
En je kan gewoon veel leren van andere landen, denk ik. Dus dat is goed om er naar te kijken. En ik had ook laatst in die podcast over femicide, die ik al eerder hier... had aangeraden. Hoe heet die nou ook weer? Vrouwenmoord, geloof ik.
Ja.
Daar ging het namelijk over hoe andere landen ook maatregelen treffen tegen femicide. Dus bijvoorbeeld een land waarbij je kunt opzoeken van je toekomstige partner of je partner of die een strafblad heeft, zoiets. Nou, er zijn natuurlijk allerlei privacy dingen waardoor je kan zeggen dat willen wij in Nederland niet. Maar ze gaven toen allemaal voorbeelden van dit zijn dingen die andere landen actief doen. En dus niet alleen dit voorbeeld dat ik net gaf, maar ook andere voorbeelden. En dan denk ik van, je kan daar zoveel van leren. En soms dan voelt een probleem mega groot. Van hoe de fuck gaan we dat nou oplossen? Zoals femicide of seksueel geweld. En dan is het denk ik heel zinvol om te kijken van, wat doen andere landen? Werkt het?
Ja, precies. Werkt het?
Ja, misschien werkt het wel helemaal niet. Of heeft het dus inderdaad allerlei implicaties rondom privacy, waarvan we denken van, nee, maar dat is iets wat wij in Nederland niet willen. Omdat soms het idee kan zijn van ja, maar we doen hier al zoveel. Vanuit bijvoorbeeld de overheid, dat dan gedacht wordt.
Ja,
zoals
of
bijvoorbeeld
of
rondom femicide.
Of inderdaad dat je denkt, oké, maar dit kan gewoon niet.
Nee, want dat het hele... is nou eenmaal zo dat er vrouwen
precies
vermoord worden.
Ja, en dan is het goed om eventjes, om te denken.
Ja, en met met die genderzelfbeschikking. Er zijn natuurlijk al weet ik veel hoeveel onderzoeken waaruit elke keer blijkt van... laat mensen zelf kiezen, want het is wat belangrijk. En mentale gezondheid en weet ik veel wat allemaal. Maar als je dan zo'n wet doorvoert en je ziet van, zie je nou, is gewoon, werkt gewoon top. Is ook weer een goed voorbeeld voor landen die er nog moeilijk over doen.
Ja, precies.
Dus ja, belangrijk en goed dus om te kijken hoe andere landen dingen aanpakken.
Precies. En dan hebben we ook nog eventjes aandacht voor de Feminist March. Want
ja,
er komt morgen, 5 maart om 1 uur vanaf de Dam begint de Feminist March. En lieve mensen, wat is nou een beter moment om je uit te spreken tegen shit en voor gelijke rechten en kansen voor iedereen dan bij de Feminist March? Dus
nou, ik kan dus wel zeggen, het geeft, ja, we zijn een beetje laat met deze oproep. Hè? Het is ongeveer zo 24 uur van tevoren als mensen dit horen. Maar als je het hoort en je vindt het nog spannend en je twijfelt en je denkt, ja, wat ga ik daar doen dan? Ik ben niet zo iemand die gaat lopen schreeuwen of een bord maakt. Ik kan je zeggen, de energie daar is heel prettig en fijn om mee te maken. En je hoeft helemaal niet hardop dingen te gaan schreeuwen als je je daar niet prettig bij voelt. Je hoeft geen bord te dragen. Maar ja,
je kan als gewoon meelopen.
Als het ook maar een beetje dat je twijfelt, zou ik zeggen, ga daar toch alsjeblieft heen. Wel dus, doe even een testje. Hè?
Ja.
Ga niet als je corona hebt. Misschien een mondkapje op als je je daar prettig bij voelt. Hou afstand. Want ja, corona is nog steeds real en ik kan er dus niet bij zijn.
Ja, en ik denk
voor
ook
het eerst
dat je
echt in jaren.
Jij kan er niet bij zijn. Maar ik denk dus, nou ja, dit is een goed moment om te zeggen dat Demarnie er gewoon niet bij is. Want ik ben er ook niet bij morgen. Ik heb een sterfgeval in de familie. Mijn oma is overleden een paar dagen geleden. Ondanks de hoge leeftijd nog steeds vrij onverwacht. Dus ik vind het nu even belangrijker toch om thuis te zijn. Dus wij zijn er allebei niet. En ik vind dat nogal wat. Maar ja, het is wat het is nu.
Stom is het.
En ik denk wel, het is gewoon even goed om te weten dat het dus, zeg maar, fysiek aanwezig zijn bij zo'n march. Als je denkt, het is ook gewoon heel belangrijk, want de afgelopen jaren heb ik om me heen gekeken en dan dacht ik, wow, er zijn echt veel mensen. Of wow, de hele Dam staat vol. Of heel die straat. En dan gaat het er niet om of je een bord draagt of of je schreeuwt. Het gaat over dat je er bent.
Ja.
En ik vind het nu echt heel jammer dat ik er niet ben. Volgend jaar hopelijk wel gewoon weer. Maar ik hoop dat mensen zich nu, als je dit hoort en je was niet van plan te gaan, of je vindt het dus inderdaad een beetje eng, ga toch.
Ja, doe het.
Wat we wel wilden trouwens was misschien even een koppelactie toch organiseren.
Ja, ik zal wel even op Instagram zo meteen iets posten. Het enige wat ik er nog lastig aan vind, kijk, we hebben dit eerder gedaan en toen konden wij dan op een gegeven moment zeggen van oké, nou mensen, we gaan nu. En ja, wij zijn er zelf niet. Dus we kunnen wel een soort meeting point zo van, nou, we kunnen gewoon weer hetzelfde doen op de trappen bij het Beursplein. Daar kunnen we weer afspreken met de mensen, of we dus niet, maar de honingballen die dat willen. Maar er is dus niemand die echt het voortouw kan nemen. En dat is misschien wat ingewikkeld, maar goed.
Anyway, de march, morgen dus, de Dam om 1 uur. Het thema is Equity is Key. Dus dat betekent equity, betekent meer mensen geven wat ze nodig hebben om gelijke kansen mogelijk te maken. Er is een toffe selectie aan sprekers. Goed aandacht voor verschillende thema's. Sekswerken, rechten voor ongedocumenteerde en alleenstaande moeders. Please ga.
En op 8 maart, Internationale Vrouwendag, dan trekken wij het land in, hè? Met wc-rollen, met daaromheen een rapper met alle shit waar je als vrouw, nou niet alle shit, allerlei shit waar je mee moet dealen. En als je wil, dan kan je ons opzoeken en een rol komen ophalen. We gaan naar Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam. Het hele schema kan je gewoon lekker op Instagram checken. En ik zal het ook in de show notes zetten. En als je nou denkt, ja, maar ik woon helemaal niet daar. Dan zijn er ook nog andere plekken waar de rollen wel beschikbaar zijn, maar waar wij niet beschikbaar zijn.
Ja, en die lijstje vind je op Insta, maar ik noem het heel eventjes toch. Paagman in Leidschendam, Gea Notte, Mutsaars in Tilburg, De Vries van Stockholm in Haarlem, Stumpel in Almere, Het Colofon in Arnhem, De Drukkerij in Middelburg, Bos en de Jong in Rotterdam en Boekhandel van Pierre in Eindhoven. Pieren?
Ja, ik denk altijd, ja, pieren volgens mij. Want iemand zei het een keer tegen mij, toen dacht ik, vampieren? Als vampieren. In de wezens met scherpe tanden die niet zomaar naar binnen kunnen tenzij je ze uitnodigt. Ja, dat zijn dus de plekken waar wij niet zijn, maar de rollen wel. Dus daar kan je ze ophalen. En het idee is dus, verspreid die shit. Ga het gesprek aan met mensen. Vertel waarom het nog altijd nodig is om feministisch te zijn in Nederland.
Precies. Dit was.
Wacht, nee. Ik heb nog één ding. Want na de Feminist March Ook alvast in je agenda zetten. 18 maart, de landelijke demo Samen tegen racisme en discriminatie. Vanaf 2 uur op de Dam. En omdat onze volgende aflevering pas volgende week online komt, dacht ik zeg het nu maar vast.
Heel goed. Dus 5 maart, Feminist World March. 18 maart, een landelijke demo Samen tegen racisme en discriminatie.
Ja, dan mag je hem nu gaan afkondigen.
Dan was dit aflevering 124. De show notes vind je op damnmoney.nl/aflevering124. En over een paar dagen verschijnt daar ook het transcript.
Daniel van der Poppen, Lucas Segeer, Lisbeth Smit, bedankt schattenpoezen.
Transcriptpoezen ook bedankt. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Joan, Fenna en Sabine.
Amberscript, bedankt dat we jullie software weer gratis en voor niks mochten gebruiken. Mocht je luisteren, het account te goed verloopt bijna. En ik zou wel meer willen als het even kan.
Yay.
Maar nou, love you.
Ook. Stuur ons mailtjes met post en levensvragen en dilemma's en zo. Dat vinden we leuk. Kan naar info@damnmoney.nl.
Ja, doe dat, want dat vinden we echt leuk.
Ja, en of niet, natuurlijk. Maar doe het wel. Okay. Maar of niet.
Nou, zelf weten dan maar.
Ja, zelf weten.